Welkom bij Radio Maria.
Talita Koen. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars. We gaan het hebben over de bekoringen van Jezus vandaag. Het is altijd heel belangrijk eens te kijken wat er net vooraf gaat aan dat deeltje van het leven van Jezus. En wel, dat was het doopsel van Jezus in de Jordaan en die prachtige bevestiging van de Vader die zegt, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik mijn vreugde. Wel, ik snap niet zo goed dat Jezus nadien dan naar de woestijn is getrokken. Normaal gezien zou je denken, hij kan volop aan zijn opdracht en evangelisatiewerk beginnen. Want de mensen lopen er al een beetje achter zo, want Johannes de Doper is overtuigd en dat hij degene is die komen moet in naam van God. De kers op de taart dus van zijn voorbereidingswerk. Maar nee, Jezus wordt naar de woestijn meegevoerd door de Heilige Geest. Dat hadden we toch niet verwacht, hè? Heel belangrijk om bij stil te staan, ook voor ons. Laten we dus bidden tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. We hebben het nodig dat je ons wegwijs maakt. Want als wij enthousiast zijn door wat we ontdekken in de blijde boodschap van Jezus, in de opdracht die de Vader ook aan ons toevertrouwt, in het sporen van Jezus, dan gaan we met jouw vleugels in de liefde van de Vader misschien ook een woestijnperiode ondervinden of nodig hebben. Kom ons dan maar ontvoeren en breng ons op het spoor van de bedoeling van die woestijnperiode voor het evangelisatiewerk kan beginnen. Dank je. Hier zijn we. Neem ons maar mee. Amen. We lezen in Matteüs het vierde hoofdstuk, verzen 1 tot en met 4. Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij honger. Toen kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. De woestijn waar Jezus naartoe is gevoerd, daarvan zegt men dat die in het laagste gedeelte van Israël ligt. En op die plaats is er een heel groot klooster in de rotsen van Jericho uitgehouwen, dat nu nog altijd bestaat en moeilijk is te bereiken. Je kan erheen te voet als pelgrim en dat is een serieuze inspanning. En je kan ook als toerist een soort kabellift gebruiken. Maar in het klooster zijn ze zo niet voor de toeristen. Die zonder persoonlijke inspanning bovenkomen en die laten ze dan niet binnen in het klooster en zeker dan ook niet op die plek waar dat Jezus zou gevast hebben. Maar de mensen die als echte pelgrims zwetend van de inspanning bovenkomen, die worden wel heel hartelijk ontvangen. Ik ben er niet geweest, heb het maar van heel ver kunnen zien, maar Kevin van Radio Maria, die vertelde dat. En dus is het waar, hè? 40 dagen en 40 nachten. Geef toe, dat is een ongelooflijke inspanning en ik raad het niet aan om dat na te doen. Maar we kunnen wel 40 dagen proberen te vasten. Oh, er zijn veel mogelijkheden natuurlijk. Maar vasten kan je ook een plaats geven, elke week, woensdag of vrijdag bijvoorbeeld, hè? iets weglaten van hetgeen je bekoort als tussendoortje, maar het vervangen door een korte pauze om God een plaats te geven. Leg het gebed bijvoorbeeld al klaar naast je kookpannen, naast je computer en kleef het op de kast waar je snoep zit, je koffie of je frisdrank. Maar vasten, dat kan ook gewoon wegkijken zijn van jezelf. Iets doen voor iemand anders, hè, in plaats van iets te doen voor jezelf. Ja, er is van alles dat je kan doen. Nou, bijvoorbeeld ook na een bepaald uur geen tv meer kijken en in de plaats daarvan bidden, er bronnen, eens een goed boek lezen over het evangelie, over het bijbelverhaal. Of een uitzending van Radio Maria beluisteren als achtergrond voor de periode van de vaste. Zo zie je maar, hè, wat dat voor u het beste is. Hoeveel mensen zeggen, kijk, ik voel mij een beetje droevig en eenzaam, ik ga eens winkelen. En dan kom je thuis met nieuwe kleding en je voelt je toch een halve dag beter door al die uitgaven. En als je dan staat te pronken voor het spiegeltje aan de wand, wie is er nu de mooiste van het land? Kan God een opvuller worden van die leegte, diep in jezelf? Laatst hoorde ik Jean Simonard, een priester van de Mouvement Marial, zeggen: Maria was helemaal leeg van zichzelf. En als de engel Gabriel bij haar kwam, kon ze direct akkoord gaan met de vraag van God. Dus, er moet een leegte zijn om je volledig op Gods verlangen te kunnen afstemmen. Vasten, dat kan helpen. Bijvoorbeeld niet overdreven eten, want dan val je nadien in slaap en moet je dutje doen en dan natuurlijk, dan heb je niets mee van de uitzending van Radio Maria. Tijd geven aan gebed en herbronning om iets op te vangen van wat de Heilige Geest je wil zeggen of laten aanvoelen. Een nieuw inzicht over jezelf. Een nieuwe oproep. Een persoon die je best eens gaat bezoeken enzovoort. Jezus is niet aan zijn zending begonnen zonder zich te laten leegmaken voor wat de Vader van hem verlangde. We weten dat Jezus zich heel dikwijls heeft teruggetrokken in de bergen, hè, om te bidden, te overleggen met de Vader. En dan vonden ze hem niet en dan zeiden ze, iedereen zoekt u. Hè. Soms morgens vroeg was dat, of dat hij 's nachts aan het bidden was. Kijk, wij worden ook soms overspoeld door onze vele contacten en verplichtingen. Maar misschien moeten we durven meegaan met een bezinningsmoment, een retraite, een weekend in stilte. Jezus werd bekoord en dus worden wij ook bekoord, hè? Dat is normaal. Welk zinnetje ga jij gebruiken dat sterk genoeg is om die leegte in onszelf niet te laten opgaan in snoepen, tv kijken, winkelen, koffie kletsen, want dat is ook al gevaarlijk voor gezellig roddelen, hè? Ai, ai, ai. Jezus antwoordt op de bekoring met een zin uit de Schriften. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat klinkt uit Gods mond. Wat zou jou kunnen helpen? Een zin, een gebed. Bijvoorbeeld, je hebt honger, zeg tegen Jezus, jij bent mijn levend brood. Oh, je hebt zin om iets te gaan drinken, jij bent mijn levend water. Of een refreintje, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ga je veilig en rustig verder en val je niet in de put die de duivel aan het graven is. Ga op zoek en oefen. Trouwens, elke dag kan je een zin vinden die je als mantra gebruikt voor de dag. Ik vind een psalmvers altijd een goed middel. En we hebben 150 psalmen, hè, in onze Bijbel staan. Keuze in overvloed. waarom leg je geen schriftje aan? Zodat je 's avonds eens kan kijken, evalueren. Is het gelukt? Heb ik er iets aan gehad? Misschien niet, maar dat is niet erg. Je kunt de volgende dag er beginnen. Welke waren mijn bekoringen vandaag? Kan ik eerlijk kijken naar mezelf? Dat vindt de duivel natuurlijk niet leuk, hè? Dat we eerlijk kijken naar hoe dat we het gedaan hebben. Dat we doorhebben dat we niet zo schitterend geweest zijn. Maar bekoringen, die horen erbij. Ah ja, Jezus heeft toch ook bekoringen gehad? Ja, hij was mens, hè? We zijn in goed gezelschap. Ik ga naar het tweede deeltje. Dat is de tweede bekoring die Jezus overvalt. Matthäus, het vierde hoofdstuk nog steeds, van vers 5 tot 7. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tot hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. Horen jullie hoe de duivel al de tweede keer zegt, als u de Zoon van God bent, als u. Dat is een heel gevaarlijke techniek, hè, om iemand uit te dagen. Als je mijn vriendin wil zijn, dan moet je in die winkel iets gaan stelen voor mij. Als je echt zo'n goede klimmer bent, kruip dan eens aan de buitenkant van dat gebouw omhoog. Enzovoort. Ik vind dat niet uit, ik weet dat dat allemaal al gebeurd is. De duivel wil dat je bewijst wat je bent. God zou je dan wel heel erg moeten beschermen, hè? Om bijvoorbeeld niet door de politie thuisgebracht te worden na dat stelen. Terwijl je toch altijd zo eerlijk bent geweest. God zou je ook wel heel erg moeten beschermen opdat je niet zou vallen van dat gebouw. Jezus wil God niet op de proef stellen, maar de duivel natuurlijk wel. En mensen die je op de proef stellen voor gevaarlijke dingen, bijvoorbeeld op internet, die hebben geen goede bedoelingen met jou. Neem je toevlucht tot God. Weiger mee te doen aan dingen die duidelijk alles in vraag stellen wat je dierbaar is en je tot steun is. De duivel zaait altijd twijfels tussen de mensen. We noemen hem de verdeler, de diabolos, verdeeld. Hij wil vriendschappen kapot maken. Hij wil onze band met Jezus naar de vaantjes helpen. Ons afleiden. Hij mikt ook op onze eer. Wie is er niet gevoelig voor een goede reputatie? Als je de dochter bent van een politieagent, dan kan je daar toch binnen geraken. Dan kan je toch weggeraken met een overtreding. Als je. Laat je niet beetnemen. Denk eraan. En zeg tegen jezelf, ik weet dat God mij graag ziet. Ik weet wat ik waard ben. En ik weet ook dat ik bepaalde dingen best niet doe, want dat gaat fout lopen. Ik ken mezelf met mijn sterke kanten, maar ook met mijn gevoelige, zwakke kanten. En dus daarop kan de duivel mij natuurlijk aanspreken. Hè? Op iets waar ik gevoelig voor ben en zwak verleid kan worden. Ai. Als kind heb ik mijn voet zo heel erg verstuikt. Hè. En ik ben van een muur gesprongen. Op de uitdaging van een ander kind. Natuurlijk. Maar ik heb het niet durven zeggen tegen mijn mama. En ik heb een hele week mankend rondgelopen. Ik heb er ook voor gelogen. Ik heb het proberen te verdoezelen, maar ik heb in ieder geval gelogen. Niet fraai, hè? Jezus heeft het niet nodig zich te bewijzen als Zoon van God. Als hij wonder doet, dan is dat puur en alleen maar uit medelijden spontaan. Soms gebeurt het wel dat ze hem uitdagen, inderdaad, in een synagoge bijvoorbeeld. En dan is hij wel een beetje lastig, hè? Maar hij gaat dan toch de mens voor laten gaan. Jezus leert ons onze vrijheid goed te gebruiken. We gaan nu luisteren naar het lied Laat God je genezen door dit lied. Het is een uit aanbiddingsliederen, bijbeliederen ook, die te vinden zijn op YouTube. Laat God je genezen door dit lied.
Te midden van een wereld die zoekt, bent u het antwoord voor ieder van ons. Ik weet, alles komt tot leven in mij. U bent mijn hoop, mijn weg en mijn betekenis. Ik leef nu om u te verheerlijken. Mijn vrijheid is in uw waarheid. U hebt mij een nieuwe weg getoond. Ik ben altijd zeker. Ik sta vast in de zekerheid van redding. Ik geloof en volg u. Mijn hoop bent u, Heer. In alles vertrouw ik op u.
We lezen het derde deeltje, dus het derde bekoring. En dat is bij Matteüs het vierde hoofdstuk van 8 tot 11. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: dit alles zal ik u geven, als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, Want er staat geschreven: aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om hem te dienen. De duivel als gevallen engel is altijd jaloers geweest ook op de mensen en nog sterker op de mens geworden zoon van God. Hij wil alle macht over alles en iedereen en hij probeert zelfs de zoon van God te verleiden. Wat betekent het aanbeden worden? Bijvoorbeeld door mensen. Je hoeft maar naar de succeszangers te kijken of de sportmannen, die enorm veel geld verdienen voor hun talent. Maar vraag is of het gezond is en echt gelukkig maakt als je geen grenzen meer kan stellen aan dat succes en de fans die overdreven met je gaan dwepen. Als je omwille van al die contracten als een slaaf verhandeld wordt, als je tot het uiterste moet gaan van je gezondheid, je lichaam constant overdreven moet presteren, uren en nachten van de ene danstent en naar het volgende festival moet reizen en emotioneel steeds onder druk staat te presteren, ook als je supermoe bent en verkoudheid hebt enzovoort. Dat zijn de nieuwe afgoden geworden. Er zijn er veel die bezwijken, hè? Aan de roem, ja, het geld, het aantonen dat ze de beste willen zijn of de beste zijn, de top hebben bereikt, de nummer 1 op de wereldlijst. Oh. Ook al is Jezus gekomen om de hele wereld te redden, het zal gebeuren op het kruis. Op het kruis. En toen Jezus bekoord werd en zich bevond op de laagste plek van de wereld, zo zal hij ook eindigen. In de totale vernedering, menselijk gezien. Hij zal in een gevoel van verlatenheid zelfs uitroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar die kreet, hoe rauw ook, is nog steeds een contact. Hij behoudt het contact met de Vader. Jezus heeft alles wat menselijk zwaar is geleden, zelfs het gevoel dat de Vader niet meer bij hem was. Maar die bekoring heeft hij opnieuw overwonnen door een gebed uit de psalmen. En dat komt uit psalm 22, tweede vers. Ik hoop echt dat jullie die psalm eens gaan lezen en zien hoe sterk die past bij wat Jezus allemaal meemaakt op het kruis. Wanneer dat je eronder doorzit, omdat mensen je verkeerd begrijpen, je uitsluiten, terwijl je net het omgekeerde verdient, want je hebt je voor hen ingezet, het beste van jezelf gegeven, en kijk, er zijn er die je beginnen af te breken, net op je sterkste kanten en talenten. Dan is er duidelijk een soort duivelse jaloersheid begonnen rondom jou. Wat deed Jezus? Hij bleef bidden. Hij bleef ook zijn tegenstanders zelfs verontschuldigen. En elke kans aanbieden zich naar hem te keren. Bij de ene lukt het, bij de andere niet. Maar wij zijn vrij om op onze bekoringen in te gaan of daartegen te vechten. Kunnen we dat alleen? Nee. Dat kunnen we enkel met de hulp van Gods geest. En naar het voorbeeld van Jezus en de uitgestoken hand van de Vader die ons nooit zal verlaten, ook al krijgen wij gevoelsmatig soms wel die indruk. Blijven bidden. Er komt een doorbraak van licht, een heropstanding als je blijft kiezen voor de liefde, voor het leven in God. Alles wat Jezus heeft voorgeleefd en volgehouden tot het uiterste. Ik hoor jullie al denken, die heeft goed zeggen. Dat is heel moeilijk. Inderdaad, ik voel dat ook elke dag. Hè. Voor mijn kinderen in de vormse catechese heb ik een memory-spel uitgevonden. Kaartjes waarop een bekoring staat, een bepaalde kleur. Kaartjes waar de juiste houding op staat die erbij hoort. En dan alles zo ondersteboven leggen. En dan moeten ze het een na het ander omdraaien en onthouden waar dat dan lag en proberen het koppen te maken van de bekoring en de goede daad. En ze waren erg ijverig, het is gelukt, hè. We hebben er goed kunnen over spreken. Als spelend kan er ook iets van doordringen. Ik geef een paar voorbeelden van koppels, oké? Gierig zijn, dat is natuurlijk de bekoring. Vrijgevig zijn, dat is de positieve houding. Dat is het koppel dus, hè. Opscheppen, bescheiden zijn. Ik eerst, de ander gaat voor. Ongeduldig zijn, kunnen wachten. Liegen, de waarheid zeggen. Vals spelen, kunnen verliezen. Geheimen doorvertellen. Vertrouwen respecteren. Anderen laten werken. Dienstbaar zijn. Doen alsof. Jezelf zijn. Iemand belachelijk maken. Iemand bevestigen. Het is hun eigen schuld. Proberen mee te leven. Dat zijn er zo'n 12 als ik goed geteld heb. Je kan het ook gebruiken als een soort gewetensonderzoek. Toch ook even opmerken dat dat allemaal 3 bekoringen waren. Hè? Eerste bekoring voor Jezus was hebzucht. Tweede, eerzucht. En de derde, heerszucht. Het is altijd fijn om ook daar toneeltjes bijvoorbeeld van te laten spelen, waarin kinderen zich dan kunnen inleven in de verkeerde houding. Maar het voornaamste is dat ze natuurlijk zoeken hoe dat ze dat beter kunnen doen. En daarover nadenken. Wij ook als volwassenen kunnen die houding aannemen door te zeggen, bijvoorbeeld in de supermarkt, kijk die nu eens, hoeveel heeft die nu gekocht? Straks kan ze misschien niet betalen en moet ze terugleggen en met het schaamrood op het gezicht de hele rij achter haar doen wachten. Zo van die reacties. Dat is natuurlijk niet positief, hè? Het is de bedoeling dat we voor onszelf nadenken. Waar ben ik hebberig? Ik heb echt te veel gegeten of gedronken en nu heb ik last van mijn maag. Vraag je dan eerlijk af, waarom ben ik zo aan het overdrijven? Ga naar Jezus en leg het hem voor. Hij zal je zeker door de Heilige Geest goede raad geven. Waarom bijvoorbeeld heb je zoveel nood aan bevestiging en complimentjes? Ben je dan niet dankbaar voor je talenten? Is er een soort competitiegeest aan het werk in jou? Zou God je minder graag zien als je maar 1 talent had om je voor anderen in te zetten? Of wat als je compleet afhankelijk geworden bent? In je bed, in een rolwagen of amper nog iets gezegd krijgt? Ga je dan anderen voor jou laten hollen, voortdurend op de rode knop duwen? Ga je met een nors gezicht naar de muur gekeerd zitten en ga je een glimlach als een zegen laten neerdalen op de mensen die binnenkomen en voor je zorgen? Het is een wereld van verschil als we leren zien hoe we de wereld kunnen verbeteren door niet op die bekoringen mee te gaan, daar niet op in te gaan, maar ze om te zetten in een positieve houding, met de kracht van het voorbeeld van Jezus, met woorden uit de psalmen. Wacht er niet mee, want we krijgen een heel leven om aan onszelf te werken met de genade van de Heilige Geest. Soms doet het een beetje pijn, soms is het dor en ruig, in de woestijn. Wat eenzaam worden we ook soms bang en ongeduldig. Maar Jezus die bleef in gesprek met de Vader. Zou dat niet de sleutel zijn waar de Heilige Geest mee aan het werk kan gaan om je te inspireren? Begin met heel klein dingen en de Heer zal je zegenen om je goede wil. Ook jij mag dan rekenen op de engelen die je hun diensten aanbieden. Engelen die je aanmoedigen. Engelen die je zelfs een lekker taartje hebben gekocht, zomaar. Zeg dan niet, ja, maar ik ben aan het vasten. Geniet dan maar samen met die persoon en doe afstand zelfs van dat vastenpuntje. Engelen die je dankbaar zijn voor iets van lang geleden en dat komen vertellen. Geniet ervan en dank de Heer die die genade mogelijk heeft gemaakt. Engelen die ontdekt hebben dat je een mooie stem hebt en vragen of dat je mee komt zingen die namiddag voor het goede doel. Begin dan niet met een soort valse bescheidenheidslitanie, maar zeg doodgewoon, oh ja, dat lijkt mij leuk. We kunnen zo uren doorgaan, hè, met voorbeeldjes, maar het is belangrijk dat je ze zelf zoekt. We zijn allemaal zo verschillend ook. Hè. Het kan zo'n heel kleine daad zijn die God zegent en waardoor al de bekoringen weggeveegd worden. Bijvoorbeeld, het verhaal heb ik misschien al ooit eens verteld, maar ik ga het toch teruggebruiken. Een mevrouw was heel eenzaam. Geen familie meer die op bezoek kwam, amper nog zelf in staat iets te doen. En ze kreeg hulp, dus voor veel dingen hulp thuis. Elke morgen rond 9:30 zat ze voor haar venster op de eerste verdieping. En dan keek ze op een drukke straat. Ze merkte dus elke dag ook, na een zekere tijd, een busje op met gehandicapte kinderen die opgehaald werden voor hun dagelijkse activiteiten. En er was er eentje dat altijd naar haar wuifde. En dan wuifde ze terug natuurlijk elke dag opnieuw. En na een tijdje wuifde er nog meer dan dat één kind. En zelfs de buschauffeur kreeg oog voor haar. Hè? Voor niets zou ze dat gemist hebben. Ze was er zo dankbaar en vrolijk door geworden. Maar op een dag was ze niet aan het venster en de buschauffeur en de kinderen begrepen het niet, misten haar. En de volgende dag hetzelfde. Dan besloten ze te stoppen en navraag te doen. Ze kregen de info dat ze in het ziekenhuis was. Maar gelukkig wisten ze wanneer ze zou terug thuiskomen. En ze hebben dan een mooie verrassing aan haar venster laten hangen. Een groot spandoek met allemaal wuivende handjes. En toen dat ze dus afgeleverd werd met de ziekenwagen, dan zag ze die spandoek met al die handjes van de kinderen. Wat een ontroerende attentie, hè? Geen enkele bekoring is daartegen opgewassen. Alleluia. Goedheid overwint altijd, hè? We gaan nu overgaan naar het gebedsmoment dat zo'n beetje resumeert van wat we vandaag hebben bemediteerd. Jezus, soms vraag ik mij af of je nog steeds lijdt in de hemel. Je was zo gevoelig en meelevend met alle mensen in nood. Soms fantaseer ik dat jullie daar met z'n allen zitten te supporteren voor de vele mensen die proberen toch iets goed te doen voor anderen. Wat een vreugde dan, gejuich, een lofzang die opstijgt. Maar wat als het allemaal misloopt? Dan is het precies zoeken naar een naald in een hooiberg, waar mensen dapper kiezen voor de christelijke waarden, blijven volhouden in hun gebed en catechese aan hun kinderen. In kleine groepjes proberen jou centraal te stellen in hun leven. De vrijheid van de mens. Ik bid je dat we die vrijheid aan onze kinderen leren goed te gebruiken. Want woorden wekken ook en voorbeelden trekken. Kom, Heilige Geest, over onze gezinnen, onze scholen en jeugdbewegingen, onze parochies. Laat ons voldoende zorg dragen om kinderen tot het goede aan te sporen en te laten proeven van alles wat jij zo belangrijk vindt. Onze wereld heeft zo'n nood aan jouw woord van leven. Kiezen voor het leven. Het is zo verschillend van hetgeen dat de wereld ons voorspiegelt als gelukkigmakend. Help ons niet in die valkuil terecht te komen, maar waakzaam en attent te blijven voor jouw inspiratie. Maria, Je was zo leeg van jezelf dat je op elk moment dienstbaar ja kon zeggen aan God. Je was een prachtige kruik om de Heilige Geest erin vol te laten stromen. Je was een voorspreekster, ook nu nog, want soms zag je, zelfs nog eerder dan Jezus, wie er in de problemen zat. Hoeveel mensen nemen hun toevlucht tot jou, Maria? Je bent door alles heen gegaan met een groot geloof, een delicate vorm van aanwezige, zorgzame liefde. Voor zoveel mensen ben je een ster, een soort vuurtoren. Een thuis waar elk kind welkom is, kan teruggevonden worden na een dwaalweg. We willen aan die bekoringen weerstaan, door ons aan jou ook toe te wijden, en onze kinderen ook. Herinner je dat we zeggen, een kind van Maria gaat nooit verloren? Ja, dat geloven wij. Wij bieden ze je allemaal aan en ook onszelf. Kom, Heilige Geest, waar je ons naartoe voert, naar de woestijn of naar de stad. We geloven dat je ons in alle omstandigheden herhaalt wat de Vader tegen ieder van ons zegt. Je bent mijn geliefde dochter of zoon. In jou vind ik mijn vreugde. Aan die liefde, zo teder, zo vol begrip voor ons, willen wij proberen trouw te zijn. Doordring ons ermee. Breng ons de zinnetjes in herinnering als we bekoord worden tot steeds meer hebben, verzamelen in plaats van te delen. Leer ons inzien wanneer we te veel uit zijn op succes of eer of willen weten wat de mensen over ons denken en vertellen. Of dat we ons eerder zouden optrekken aan die onvoorwaardelijke liefde van de Vader. Kom, Heilige Geest, bedwing onze manier van alles naar onze hand te willen zetten. Onze wil en manier van werken aan anderen op te dringen, in plaats van open te staan voor een dialoog en wat we samen zouden kunnen organiseren om de wereld te verbeteren. Ja, help ons te beginnen met onszelf in alle eerlijkheid. Dank je, Heilige Geest, voor je inspiratie daartoe. Amen. En we gaan eindigen met het lied In de woestijn. Het komt van de cd Zend mij, Ellie en Rickert zingen het. Het is een lied waarin ook twee figuren uit het Oude Testament voorkomen, die ook 40 dagen en 40 nachten gevast hebben. Dat waren Mozes en Elia. Dank u voor uw aandacht.
Hier ben ik dan in de woestijn. Tijd om alleen met u te zijn. Tijd om de schitter en de schijn van deze wereld te verlaten. Zoals Elia in der tijd, toen hij gevoed werd door de raven. Zo mag ik mij aan u laven. U sterkt mij voor de strijd. Hier ben ik in de eenzaamheid, zonder te weten van de tijd. U maakt in stilte mij bereid. U schrijft uw plan in mijn gedachten, zoals bij Mozes in der tijd. Op de berg toen hij bleef wachten, 40 dagen, 40 nachten, in een glans van heerlijkheid. Waar u mij leert om leeg te zijn, en op de grens van vreugde en pijn. Te zwijgen van mijn eigen wensen, zoals Johannes in der tijd. Die in een liefde zonder grenzen en zonder angst voor het spel der mensen uw wegen heeft bereid. O Koning Jezus, werk in mij, maak mijn strijder zoals Gij. Spreek door mijn mond de mensen vrij, die aan hun zonden zijn bezweken, zoals U eenmaal met gezag. Door een enkel woord te spreken, elke duistere band deed breken en het eeuwig leven bracht. Tijd om alleen met U te zijn.